In verband met artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat vanmiddag aan de beurt is om behandeld te worden, lezen we twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Eerst uit een brief van Paulus aan de gemeente van Filippi, hoofdstuk 3, Filippenzen 3. We lezen met elkaar vers 3 tot en met vers 14. Filippenzen 3, vers 3 tot en met 14. En vervolgens lezen we vanuit de brief van Johannes, de eerste brief wel te verstaan, vanuit het vierde hoofdstuk, vers 7 tot en met 19. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 19. Maar eerst dus Filippenzen 3, vanaf vers 3 tot en met 14. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer, dubbele punt, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente, wat rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover het onderwijs van Paulus en dan nu de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 7 tot en met 19. En wie goed leest, zal het opvallen dat sommige Bijbelgedeeltes elkaar een beetje tegen lijken te spreken. Hoorden we net Paulus niet zeggen, niet dat ik al volmaakt ben. Weet je wat Johannes schrijft? Lees maar mee. Vanaf vers 7 in hoofdstuk 4. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar, daar heb je het weer, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Artikel 23. Dat is een hele mond vol, de titel daarvan. Staat hier in grote letters afgebeeld. Onze rechtvaardigmaking. Ja, waar bestaat die uit? Waar draait dat om? Die bestaat uit de vergeving van de zonde en het toerekenende van Christus gehoorzaamheid. Dan komt de uitleg. Wij geloven dat onze zaligheid zich bevindt in de vergeving van onze zonde vanwege Jezus Christus. Christus is onze rechtvaardigheid voor God. David en Paulus leren ons dit als ze in de Bijbel verklaren dat de mens zalig is aan wie God de gerechtigheid toerekent zonder werken. Paulus zegt ook dat wij om niet, dus door zijn genade, gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. Daarom houden wij dit fundament altijd vast en geven we alle eer aan God, terwijl wij onszelf vernederen. Wij belijden wat voor mensen wij zijn. En we verwachten niets van onszelf of van onze goede daden. We steunen alleen op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus en rusten daarin. Zijn gehoorzaamheid is onze gehoorzaamheid als wij in hem geloven. Zijn gehoorzaamheid is voldoende om al onze zonden te bedekken. Het bevrijdt het geweten van angst, verbazing en ontzetting. En geeft vrijmoedigheid om naar God toe te gaan. In tegenstelling tot Adam die bang was en zich met vijgenboom bladeren wilde verstoppen voor God. Als wij voor God moesten verschijnen en wij zouden het maar een klein beetje van onszelf of van een ander schepsel verwachten, dan zouden wij vergaan. Daarom moet iedereen, net als David, belijden: Heere, ga niet in het gericht met uw dienaar. Want niemand die leeft, is voor uw aangezicht rechtvaardig. Ik heb die lange titel van het artikel gemeente teruggebracht naar een wat korter thema. Jezus en onze rechtvaardigmaking. En ik wil bij twee dingen stilstaan. Twee zinnetjes ook uit het artikel. Jezus en onze rechtvaardigmaking. 1. Dit fundament houden we altijd vast. En 2. Het bevrijdt ons geweten. Jezus en onze rechtvaardigmaking. Dit fundament houden wij altijd vast. 1. Het bevrijdt ons geweten. 2. Ja. Ik zeg bijna altijd aan het begin van de preek. Geliefde gemeente. En dan gaan we opstarten. Mag ik eens vragen? En ik noem u dan even anders dan normaal. Rechtvaardig volk. Waarom verhief u uw blijde klanken zojuist? We zijn dat niet zo gewend onder ons. Dat u zelf de gelegenheid krijgt om even na te denken. Maar doe dat nou eens vanmiddag. Waarom zou een rechtvaardig volk blij gaan zingen? Wat is daarvan de reden in uw leven? Probeer eens twee dingen te noemen. We kunnen het er misschien straks over hebben. Tijdens de preekbespreking. Maar wat voor antwoord zou je nu aan God geven? Als hij zegt, waarom zou je blij zingen als je weet, ik ben rechtvaardig? Wat is dat dan? Wat bedoel je als je zegt, ik hoor bij dat rechtvaardig volk? En dat volk, dat klinkt dan een beetje klassiek. Maar dat je een rechtvaardig mens bent. Nou, daar gaat het om. Daar gaat het niet over. Daar gaat het om. Het gaat er veel te veel over. Over dit en dat en zus en zo. Maar nu heel persoonlijk, vanmiddag. Als het hier omgaat, hè. Het spant erom. Dit is de kern van het geloof. Sterker nog, Guido de Bren noemt het fundament. Wat zou je dan noemen? Nou, hij zelf zegt, wij geloven, meervoud, dus kun je dat meemaken? Wij geloven dat onze zaligheid zich bevindt in de vergeving van onze zonden. Vanwege Jezus. Ik dacht, misschien komt het wel veel dichterbij als we dat woordje zaligheid, wat een beetje zoetig kan klinken, veranderen in het gewoon ronduit Bijbelse woord redding. Wij geloven dat onze hele redding afhangt, te maken heeft met de vergeving van onze zonden. Komt dat binnen? Komt dat weer eens binnen? Het evangelie is geen zoethoudertje. Het evangelie is niet een wens van, nou, als je je zonde beleden hebt, dan gunt God je het beste. Want wat zijn zonden? Wat gebeurt er in mijn leven als ik zonde doe? Dan mis ik het doel. Het doel waarvoor God mijn leven gaf. Om hem in liefde te gehoorzamen. Om tot zijn eer te leven. En alle dingen die dat doel in de weg staan, noemt de Bijbel zonde. Hoogmoed. Ongehoorzaamheid. Hardheid. Haat. Opstand. Als je daar iets van kent in je leven. Wat een reden om dan blij te zingen. Die zonden die de relatie met God verstoren, die mij stuk maken, die de relaties met anderen verstoren. Die zonden, die zijn vergeven. En daarom ben ik gered. Gered van de straf. Gered van de duisternis. Gered van chaos en corruptie en schaamte en schuld. Wat geeft dat een bevrijding als je dat weer eens helemaal vanmiddag beseft? Dat was het doel van God. Om mij niet zoals vele, vele andere schepselen op deze wereld in het duister te laten lopen. Maar te brengen in het licht. Gered, bevrijd. Niet alleen maar straks van een eeuwige straf genaamd hel. Maar ook van de straf om als een slaaf te moeten leven. Om je verplicht te voelen om toe te geven aan die zondige neigingen. Om zelf het hoofd op een gegeven moment te moeten laten hangen. Het lukt gewoon niet. Ik kan het zelf niet. Ik kan het geluk niet maken. Ik kan de liefde niet leven. Er is zo'n bron van ellende in mij die steeds weer boven komt. Totdat dat evangelie toch voor het eerst in je oren zo naar binnen kwam. Dat je hart opsprong en je een vreugdelied wil zingen. Dit geloof ik. Ik ben gered. En dat is te merken in mijn leven. Nee, niet dat ik dan meteen het braafste jongetje van de klas ben. Of een volmaakte pa of ma. Of de ultieme ambtsdrager. Of met recht een voorbeeld christen. Integendeel, ik leer van Paulus dat mijn vlees van binnen zich nooit helemaal overgeeft aan God. Je kunt er een verkeerde kant mee opgaan, maar ik vond het wel mooi. Het maakte indruk op mij toen ik als jongetje een keer met mijn vader de kerk uitliep. Toen raakte mijn vader aan de praat met een man waar ik als jongetje zo nu en dan naar keek. Want als ik keek naar het gezicht van die man, dan wist ik of het een goede of een slechte preek was. Nou ja, dat dacht ik dan. Want als die man zat te eten tijdens de preek, dat de boodschap naar binnen kwam, dat zijn hart gevuld werd, dan straalde hij. Die man gaf bijna licht. Nou, sommigen hebben die gaven, anderen niet, maar ik vond het als kind wel mooi. Dat was een soort graadmeter. Later leerde ik dat ik beter kon luisteren voor mezelf, hè. Dat ik ook maar licht ging geven. Dat ik dat ging tot me nemen, het voedsel in de preek. En ik had het gezien in die dienst toen we de kerk uitliepen. Die man, die zat helemaal vol van God. En die keer snapte ik het ook, want ik vond het zelf ook een goede preek. Begrijpelijk. Het kwam dichtbij. Het was wijlen dominee Oli. Voor de hervormden onder ons. Niet onbekend. En die had zo de Heer Jezus groot gemaakt in die preek. Geweldig. En ik liep achter mijn vader en die man aan zo richting de uitgang van de kerk. En toen zei die man waar ik zoveel respect voor had: Arie, ik snap er niks van. Dat er uit zo'n modderpoel nou zulk helder water kwam. Ik zei, je kunt er een verkeerde kant mee opgaan. He, dat dit soort anekdotes en verhalen het dan doen. En he, dat het vooral erg goed is als je blij lied zingt, ook zegt van ja, maar we zijn nog steeds wel. Zo bedoel ik het niet. Die man had ontdekt, wat een wonder. Die dominee en ik, die zijn beide gered. En dat zo'n mens als hij, waar je echt niet tegenop hoeft te kijken hoor, en zo'n mens als ik, samen iets beleefd hebben van wat het betekent. Dat je zaligheid, je redding, gevonden wordt in de vergeving van de zonde. Van mijn zonde. Vanwege Jezus Christus. Dat was het doel, jongens en meisjes, waarvoor Jezus naar de aarde kwam. dat wij niet langer het doel zouden missen. Maar ook dat wij er helemaal van op aan kunnen dat als wij het aanbod van die uitgestoken hand, als wij het gebaar van het gooien van die reddingsboei aanvaarden, ons eraan vastklemmen, aan Jezus alleen, weet je nog, de vorige keer? Wat dan? Dat je zeker weet, voor eens en voor altijd, zeker. Hoe kan dat? En ik stel meteen de vraag erbij, hoe kan het dat ook heel veel reformatorische christenen precies het tegenovergestelde waarnemen? Dat er zo weinig zekerheid is van de vergeving van de zonde en verzekerdheid in het geloof. Hierom, omdat dit niet functioneert. Wat? Nou, zegt Guido de Bret, dat heb ik ontdekt. Ik kan zekerder zijn dan zeker dat ik gered ben, dat ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. Ik voel dat niet altijd zo. En ik doe ook nog steeds zonde. Maar hoe doet God dat dan? Wat heeft Jezus te maken met onze rechtvaardigmaking? Dat wij voor God kunnen gaan staan en dat God zegt een 10. En dat je denkt, hoe dat? Nou, David en Paulus leren het ons. Zegt Guido de Bret. Zij verklaren het ons in de Bijbel, hè? Wanneer is de mens zalig? Maak het maar even persoonlijk. Wanneer weet je dat je gered bent? Wanneer is dat nu je deel? Als God aan jou de gerechtigheid toerekent zonder de werken. Bekend item van Paulus, maar mag ik het even wat vereenvoudigen ook voor jullie jongens en meisjes? Hoe weet je dat je gered bent? En hoe kun je dat dan daarom ook zeker weten? Omdat je bij God niet hoeft na te gaan, nou, hoe is de afgelopen tijd geweest? Wat heb ik tot nu toe voor God gedaan? Ik ga het opstapelen. Ik ga het uitpluizen. Ik ga het wegen. Geeft dat zekerheid? Nee toch? Als je je moet gaan meten met een ander, met een andere christin in de gemeente, met die vrouw die al zo'n groot gezin heeft en het druk heeft en die toch zoveel doet in de gemeente, ja maar ik ben... Dat ik me moet gaan vergelijken met een van de voorgangers hier. En daarop maar moet gaan rusten en verzekerd zijn van, nou, ik ben toch wel aangenaam in de ogen van God. Nee. Hoe heeft God dat gedaan? Hoe doet hij dat ook vanmiddag? Hoe kun je een blij lied zingen als een rechtvaardig mens? Als je weet dat God, ondanks wat jij allemaal misdeed en mis gaat doen, gewoon heel eerlijk, ondanks dat, dankzij het offer van Jezus dat hij bracht, zegt, dat wat jij laat liggen, zet ik op naam van Jezus. En dat wat Jezus allemaal goed volmaakt goed heeft gedaan, dat schrijf ik erbij op jouw rekening. Erfgenaam, mede-erfgenaam van Christus. Beide erfgenaam van God. Als er bekommerde mensen rondlopen die weten, ik hoor een christen te zijn, dan heb je er niks aan om te horen dat dat normaal is. Dat dat Gods gewone weg is. Waar lees je dat hier? Sterker nog, dat blijkt straks. Het geweten wordt erdoor bevrijd van angst en van verbazing en van ontzetting. Het geeft juist vrijmoedigheid. Dat doe je God echt niet mee tekort hoor. Als dat blijde lied klinkt in het midden van ons, als onze kinderen horen. Nou snap ik het. Ik zie het, mijn vader houdt van de Heere. Mijn moeder, ze dient de Heere. Maar ik zie ook dat ze niet volmaakt zijn. Maar Christus is volmaakt. Daarom wordt er gebeden in de naam van Jezus. Daarom wordt er geloofd in de naam van Jezus. Daarom spreken wij over onze Vader als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Onze Redder die in onze plaats ging staan. Paulus zegt, zo besluit Ido de Bredi Alinea. Wij worden door genade gerechtvaardigd. God weet, er is helemaal niks mee te beginnen. Het is kapot daar van binnen. Dat komt pas weer helemaal goed in een nieuw lichaam. Maar dat betekent niet het einde van de zaak. Dat betekent niet dat een christen bekommerd door het leven moet gaan. Ach, dat hoor je Paulus toch ook zeggen. Ik ellendig mens, ja, wie zal mij verlossen van die zondige neiging? Van dat lichaam van de dood, zo noemt hij het. Maar ik dank God door Jezus Christus. Dat is het vreugdelied, het loflied van een rechtvaardig mens. God rekent het mij toe. Ik krijg het royaal aangeboden. Er werd mij een filmpje doorgestuurd van een collega-predikant. Om meerdere redenen vond die ander dat ik dat moest bekijken. En ik dacht aan het eind, terecht, prachtig. En hij gebruikte daarbij het voorbeeld van een gevangenisdirecteur, van wie de dochter geregeld ook even op bezoek kwam, met het kindje wat ze kort geleden had gekregen. En opa, de gevangenisdirecteur, die vond dat geweldig. Dat zijn dochter even op bezoek kwam in dat kantoor van hem. En dat hij zijn kleinkind kon bewonderen. En er waren ook in die gevangenis samenkomsten. Waarin de gedetineerden bij elkaar zaten. En op een dag was die dochter van de gevangenisdirecteur daar. En ze wordt opgeroepen, ze krijgt telefoon, ze moet weg. En in een spontaan gebaar pakt ze de kleintje vast en legt dat kleintje in de handen van de eerste beste crimineel. Weet zij veel waar die voor zit? En zo vertelde die predikant, die crimineel, die ging helemaal ondersteboven. Hij was zijn hele leven lang al veroordeeld. Nog voordat de rechter uitspraak had gedaan, wist hij: mensen vinden dat ik niet deug. Mensen vinden dat ik niet te vertrouwen ben. En ze hebben nog een punt ook. Maar nu voor het eerst in zijn leven vertrouwde iemand hem het allerliefste toe. Ja, met een beetje een bocht en een draai maakte die collega de toepassing bij dat verhaal. God legt ons zijn redder in de schoot. Zo dichtbij brengt hij hem hier voor jou. Jij hebt echt helemaal niks om het goed te maken met mij. Het enige wat ik van je vraag is, accepteer je mijn zoon? Heerlijk is dat als je terugdenkt aan die momenten, toch? Dat voor het eerst helemaal helder voor je werd. Bij de een is dat heel eenvoudig, op 4-jarige leeftijd. En een ander denkt als 16-jarige, ja, dit soort dingen heb ik al heel lang in mijn leven aangevoeld. Ik kon het niet altijd onder woorden brengen, maar dat geloof heb ik. Ik weet het, ik ben ook gered. En anderen die verstrikt hebben gezeten in die leer van de werken en die hebben gedacht, ik moet eerst dit station door en dan dat hebben meegemaakt. En als ik dan die hele vierschaar achter de rug heb, dan in het uurtje van de minne, dan, oh, dat ze met Paulus moeten zeggen, het is allemaal schade en drek. Al die dingen die ik bij elkaar heb opgeteld. Echt, echt, het stelt niks voor bij toen ik Jezus aangeboden kreeg en ik hem heb omhelst. Zo ben ik rechtvaardig voor God. Zo heb ik de verlossing. Zo ben ik gered. Wil dat zeggen dat je dan niks voor God mag doen? Dat mag u nooit meer zeggen. Dat sluit onze werken niet uit, toch? Maar in. Alleen is het dan geen kramp meer. Ik hoef niks aan God te bewijzen. Maar het is wel een groot verlangen bij een rechtvaardig volk. Bij mensen die geloven, toch? Om aan hem terug te geven. Ik heb dat beeld wel eens vaker gebruikt. Van een vader die het meemaakte dat hij geroepen werd. Kom gauw! Je zoon is in het water gevallen. Meegedreven met de stroom. En die vader rende naar de rivierdijk in de Betuwe. Helemaal in paniek. Het zal toch niet? Het was vaker gebeurd dat iemand door de stroom werd meegenomen. En die onderstroom zoog je naar beneden. En je kwam niet meer boven en je verdronk. En je krijgt de boodschap dat dat kind van je, die zoon, in het water is meegesleurd. En je komt bovenaan bij de dijk en dan komt er iemand aan. Met je zoon. En je hoort het verhaal. Ja, die ene man, die sprong hem na. Die dacht niet aan het gevaar. Die dacht aan het kostbare leven van die jongen. En die heeft hem vastgegrepen. En die had de kracht om hem mee terug te nemen. En dat die vader in tranen uitbarstte en naar die man toeliep. Hè, zoals volwassen kerels dat heel onhandig met elkaar kunnen doen. En dan je weet niet wat je zegt, maar dank je. Ach, wil ik helemaal niet weten. Dat doet toch iedereen? Nee, dat doet niet iedereen. Nou, dat gevoel. Dat je de Heere teruggeeft. Dank u, Heere Jezus. Dat u uw leven voor mij gaf. Dank u, Vader, dat u hem beschikbaar stelde. Dank u dat ik iedere dag zeker mag zijn dat mijn zonden vergeven zijn. Omdat als ik tot u kom in geloof en gebed. U mij ziet naderen in de naam van Jezus. Dat mijn hele leven, ook de dingen waar ik teleurgesteld in ben en waar ik soms weer helemaal in val, mag zien in het licht van de kracht van uw genade. Snap je dat Guido de Bray zegt? Daarom houden wij dit fundament altijd vast. Doe je dat niet? Dan heb je het de ene keer wel en de andere keer niet. En dan ben je de ene week vrolijk en de andere week weer zo teleurgesteld. En de andere week kun je misschien weer iets vertellen over hoe zeker het voor je is. En de andere maand, dan kijken mensen je aan en dan denk je, hè, waar is nou het lied van vreugde gebleven? Niet mijn emoties, niet de omstandigheden, niet mijn zonden zorgen voor een gezond leven van geloof. Maar met dat ik al die dingen onder ogen moet komen, leef ik het gezonde geloof door elke keer weer te beseffen. Ik sta op een fundament. Dat heeft Jezus gelegd. Het kruis bracht vrede. Hij die zijn leven gaf, heeft het voor mij volkomen gedaan. Daarom geven we alle eer aan God. Daarom begon ik de preek ook zo. Rechtvaardig volk. U hebt elkaar ertoe opgeroepen, toch? Zojuist. Met oude taal, maar toch. Jongelui. Ben je op dit moment verheugd in God? Weet je wat ik je mag leren? Als je nou denkt, poeh, die dominee is wel heel hoog en goed gestemd. Dat heb ik vanmiddag niet hoor. Dat vreugde meer is dan een emotie. Heren, u bent naar waarde nooit te danken. Daar hoef ik niet altijd per se zoveel bij te voelen. Maar als ik erover hoor preken, als ik het teruglees in de Bijbel en ik zing over Jezus, dan is die vreugde geloof. En dat geloof, dat geeft God de eer. 100% genade. Nou, ik heb al 5 boeken in de kast van verschillende schrijvers met die titel. Of ondertitel. 100% genade. En lees het terug in het boekje van uw oud-predikant over de Dordtse leerregels. 100% genade. Nou, leef ervan dan. Dat is het fundament. Nee, niet. Dat zeg ik er maar bij en dat is een bespreekpunt straks tijdens de preekbespreking. Niet om dan maar heel slordig te gaan leven. Het is toch genade van begin tot het eind. Mijn werken doen toch niet mee. Ik zei het al, wilt u dat niet zeggen? Juist dan ga je graag aan de slag, toch? Maak je God groot. Geef je hem de eer met je lof in een lied. Maar ook met je gedrag op straat onderling. En je ziet het onderling ook bij elkaar als je elkaar lief hebt. Het is niet volmaakt in onszelf. Het valt soms echt zwaar tegen om dat doel te halen. Soms mis je het ook gewoon weer. Maar dat is de vreugde en de vrede. Het is niet de kracht dat ik nooit meer val, maar dat ik steeds weer op mag staan. Vanmorgen hebben we het gehoord. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan de kracht van Gods genade nimmer, nooit, never twijfelen. Maar ook niet in de zonde blijven liggen, overmits Gods verbond een ontwijfelbaar getuigenis is van zijn genade. Dat is het fundament. Daarom geven we God alle eer. Van begin tot het eind. Mijn God, ik zal u loven. U hebt het gedaan en u zorgt ervoor dat ik er doorheen kom. Ook als ik voor de 996ste keer naar de genadetroon ga. Heb je dat ook wel eens, jongelui? Ik heb bepaalde dingen in mijn leven die lijkt je maar niet onder de knie te krijgen. Dan denk je, nou is het al een poos goed gegaan en dan gaat het toch weer fout. En dan 's avonds, als je tot God gaat in het gebed, dan denk je, je hoort jezelf praten. Ik heb wel eens gedacht, dan ziet hij me weer aankomen. Nou, dat klopt. Dat klopt. Hij ziet je altijd aankomen. En weet je, hij ziet je graag komen. En weet dan, als je oprecht tot God gaat, hè, niet de schone schijn ophoudt, maar dat door de liefde tot hem, door het geloof, je er ook vanaf wil. Dat je zegt, Heere, ik moet het weer kwijt. Dit was niet goed. Dit was niet wat u van mij vraagt. Ik heb het doel gemist. Dat het voor jou wel nummer 969 kan zijn. Maar dat de Heere je voor de eerste keer aan ziet komen. Voor hem is het iedere keer de eerste keer. Ben je daar? Niet ben je daar nou alweer. Ben je daar? Wat is er? Een kind. En dat je zegt, Heere, ik weet dat mijn zonden vergeven zijn om Jezus wil. Maar Abba Vader, het spijt me zo. Vader vol van vrees en schaamte, komen wij tot u. Nou, dat lucht op. Dan zing je het loflied, daarna nog weer anders als ervoor. Toch? Blijft steeds verbazen en verrassen. En daarom, ja, God de eer geven betekent ook jezelf vernederen. Terwijl wij onszelf vernederen. Heel eerlijk toch. Ik ga het niet herhalen, maar ik heb het voorbeeld uit Schindlers List wel eens gebruikt. Hè? Van Oskar Schindler. Die aan het einde van zijn leven, terwijl hij heel veel Joden heeft kunnen redden van de dood, snikken door de knieën gaat. Ik had nog zoveel meer kunnen doen. Heren, ik had veel minder zonde moeten doen. Juist als ik tot geloof gekomen ben en gered ben, zondig ik tegen uw liefde. Tegen de volharding en de gehoorzaamheid die Jezus heeft betoond. Gewoon alle reden toe om jezelf te vernederen. En dan niet om daar dan weer iets mee te worden of daar depressief van te worden. Het lucht juist op. Mij wel, ook in een gezonde relatie toch, gemeente. Wanneer, mannen, heb je je voor het laatst vernederd voor je vrouw? Omdat het gewoon helemaal terecht was. Omdat je er veronachtzaamd had. Of omdat je een lelijk woord had gesproken wat haar had gekwetst. Of omdat je drukker was met... Nou, vult u dat zelf maar in, broeders. Als je dan de behoefte ervaart om dat eerlijk op te biechten en neer te leggen, dan verneder je jezelf toch? Wat een hoofd ben je dan van je man, als je dat kunt. En wat een opluchting als het eruit is, dat je het gezegd hebt. Zo eer je haar. Nou, vrouwen, u voelt wel aan, dat geldt ook voor u, maar het leek me wel eerlijker om als mannelijk persoon de mannenbroeders onder ons daarmee aan te spreken. Laten we dat fundament vasthouden, geliefde broeders en zusters. God de eer daarmee geven. En de zekerheid ervaren als je jezelf vernedert. Dat is niet jezelf mishagen. Maar dat is buigen voor de liefde van de Heere. Ontzag hebben voor hem. En daarom belijden we wat voor mensen we zijn. We erkennen dat het vanuit onszelf, los van genade en geloof in Jezus, echt niet komt tot goede daden. Want er zijn zelfs je goede daden altijd nog wel weer berekenend. Of uit op winstbejag. We steunen echt alleen maar op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus. En daar rusten we in. Ik vind het zo'n mooi woord. Daar rusten we in. Jongelui, het zijn dan misschien allemaal klassieke zinnen en de rechtvaardigmaking staat misschien heel ver bij je vandaan. Maar als je gewoon met je ogen open in de maatschappij staat, met twee benen in de modder en je kijkt om je heen. Met alle grote woorden en met alle grootse dromen die miljoenen mensen hier in de wereld naleven. En die heel veel volgers likkebadend bekijken. Tjoh, dat is toch gelukkig. Dat zou toch een geweldig leven zijn. Wat heeft die het toch goed voor elkaar. Maar wat een zegen als God jouw volgers geeft die bij jou zien. Dat is iemand die heeft rust gevonden. Dat je boven de storm uitgetild kan worden. Dat je niet bang hoeft te zijn voor het einde van je leven. Dat met alle dingen die er ook in jouw leven kunnen zijn aan emoties, waardoor je denkt, als het mij zal overkomen, dat je weet, ik heb de rust gevonden, want ik ben van Jezus. En de Vader, die zal mij met hem alle dingen schenken die nodig zijn om de eindstreep te halen. Sterker nog, de gehoorzaamheid van Jezus is de mijne. Als we in hem geloven. Nou, kijk jezelf vanavond nog eens aan in de spiegel. Dan kijk ik alle belijdende christenen in de gemeente aan, maar ook degenen die in hun hart al geloofsbelijdenis hebben gedaan, alleen nog niet publiek in de gemeente. Dat kan, hè. Dat je als meisje van 13 of als jongen van 15 weet. Het is goed tussen God en mij. Ik ken die rust. Nou mag ik het je eens vragen. Geloof je echt in hem? En dat bedoel ik niet van, want ga dat dan maar eerst eens aan mij vertellen. Dan ga ik controleren of het wel echt is. Nee, ik bedoel het voor jezelf. Geloof je echt in hem? Hoor je dat? Echt, oprecht. Weet je wat dan je houvast is? Hij alleen. Zijn gehoorzaamheid. Die jou. Ja, maar ik heb nog zo vaak nee gezegd. En ik vind het zo moeilijk om net als hij. Dacht je dat de Vader dat niet wist? Daarom is de boodschap van het evangelie ook steeds weer niet, ga in het donker maar geniepig door met zondigen. Nee. Maar leef in het licht van Christus. Schuil onder zijn vleugels. Omhels hem. Blijf dicht bij hem. Hij zei het zelf. Ik ben de ware wijnstok. Als je in mij blijft, dan zul je vrucht dragen. Dan word je verenigd met hem. Of heel simpel, zoals Paulus dat zegt. Niet meer ik leef. Maar Christus, die leeft in mij. En dan kort en goed het tweede punt van de preek. Laatste slide. Als we het dan hebben over die gehoorzaamheid van Jezus, hè, wat hij heeft gedaan. Hij heeft zijn doel nooit gemist. Toen hij de eerste stap zette op weg naar de aarde bij wijze van spreken, om zijn Vader te gehoorzamen, om zondaren te redden, om Israël als hun koning te gaan bevrijden, staat hij ook te wachten, hè, om weer terug te komen. Die hele gehoorzaamheid van Jezus, waarin hij heeft laten zien, al slaan ze me in het gezicht, al plukken ze me de baard uit. Al is mijn eigen volk in staat om te roepen, kruisig hem. Al zijn de mensen die druk zijn met hun geld, al zijn de tollenaren die gewoon worden weggekeken. Ik kijk ze uit de boom, ik ga bij ze in huis. Dat hele leven vol gehoorzaamheid van Jezus. Hij heeft het toch gezegd, mijn eten en mijn drinken. Ja, dat is de wil van mijn Vader doen. Dat wat Jezus heeft gedaan, waar het evangelie van vertelt, is voldoende. Om al onze zonden te bedekken. Al zou je het willen. Je kunt het niet, toch? Bedenken hoeveel zonde je hebt gedaan. Hoeft dat niet. Gewoon nu, in het heden. 7 mei 2023, 6:10. Ik vraag niet naar de diepte van de kennis van hoeveel zonde je hebt gedaan. Maar als gelovige weet je het toch juist. Hij ging voor mij niet aan het kruis. Vanwege een paar foutjes. Hij hing daar voor mij. Vanwege al de dingen die bij mij niet deugden. Maar wat hij heeft gedaan is voldoende. Soms vliegt het je nog wel eens aan. Je komt die lijn in de Bijbel ook wel tegen. Met name bij David. Dat hij weer even terugdenkt aan zijn leven waarin hij niet in die vrede en die vrijheid en die vreugde stond. Dat hij denkt aan de zonde van zijn jeugd. De rillingen kunnen sommige mensen terecht over de rug gaan. Ze zijn vergeven, maar toch. Wat een bevrijding dan om te horen. Zijn gehoorzaamheid voldoende. Om al je zonden te bedekken. Ze zijn bedekt. Ga er daar niet onder zitten vroeten. Laat het rusten. Het is goed. Dat geeft het geweten bevrijding van angst. Je hoeft niet bang te zijn. Voor de toren van God. Wees er bang voor als je niks van God merkt. Want het is zijn liefde zelf als hij toren. Als die je kastijdt, als die omgaat niet met je als een bastaard, maar als een kind. Je traint, je opvoedt, je door het leven draagt. Wat een troost geeft het. Ik hoef geen angst voor de Heere te hebben. Geen ontzetting meer, maar de tegenhanger. Vrijmoedigheid om naar God toe te gaan. Ik vind dat zo'n prachtige tekst, Hebreeën 4 vers 16. Ik kan het niet mooier zeggen. En ik wil het ook niet. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Hoor je het? Ik weet niet hoe het op dit moment in uw leven gesteld is. Neem het anders mee, hè? Voor als je denkt, ja natuurlijk, ja, ja. Heerlijk, ja mooi, ja. Maar als je er soms doorheen zit, neem het dan mee, die krachtige Bijbeltekst. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon van de genade om geholpen te worden. Te bekwamer tijd. En wat krijg je daar? Genade. Dat is het grote verschil, zegt Guido de Bray, tussen iemand bij wie de relatie tussen hem en God hersteld is, of nog van een kloof is voorzien. Daarom refereert hij aan Adam net na de zondeval. Wat gebeurt daar? Dat kennen jullie allemaal, jongens en meisjes. Er is iets zo definitief stuk tussen Adam en God. Je merkt het aan het gedrag van Adam. Nog niet eens zozeer aan het gedrag van God, hè? Hij komt gewoon weer op bezoek. Waar ben je? Maar Adam, die verstopt zich. Als wij voor God moeten verschijnen. En alleen maar laten zien wat jij ervan hebt terechtgebracht. Dat komt niet goed. Maar weet u wat de boodschap van het evangelie is? Adam moest het al leren. God vraagt naar mij. Wat ben je? God is Adam niet gaan zoeken omdat hij hem kwijt was. God is naar Adam gaan roepen zodat Adam wist. Mijn vader mist me. En daarom verstop je niet als je zonde hebt begaan. En denk ook niet meteen, zie je wel, als ik dit in mijn leven toch weer kan doen, dan kan ik nooit belijdenis van het geloof afleggen. Want wat is je geloofsbelijdenis? Hier hebt u een goeie, Heere God. Nee. Hier staat een zondaar, schuldig en onrein. Maar mijn geloof rust op het fundament van wat Jezus heeft gedaan. De neiging om weg te vluchten bij degene die je hebt gekwetst, die herkent iedereen. Het is zo moeilijk als je van iemand bent gaan houden. Als je beseft wie God voor je is. om dan terug te gaan en in de ogen te kijken en zeggen, Vader, ik heb gezondigd. Maar doen, hè? Want God kijkt niet weg. Hij ziet je altijd aankomen. Niet wegvluchten. Vlucht naar hem toe. Wij in onszelf zeggen het met David mee. Niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Maar God gaat niet meer met ons in het gericht als het evangelie wordt verkondigd. Het evangelie zegt, het gericht is gebeurd. De vergeving van de zonde is genade. Kom, elke keer weer opnieuw. Ontvang het onvoorwaardelijk, om niet. Dit is wat u wordt aangeboden. Hoor het dan van Paulus. Echt. Zelfs alle goede dingen die ik op mijn cv heb staan. Het stelt niks voor bij de kennis die ik heb opgedaan. Toen ik Jezus aanvaarde door het geloof. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Ik sta op het fundament en ik strek mij uit, Jezus. Ik jaag naar het doel. Tot mijn laatste snik. Maar na die laatste adem in een oud lichaam breekt eenmaal de nieuwe morgen aan. Wat een troost. Wat een vooruitzicht. Eenmaal zal ik God aanschouwen. En hoef ik niet meer te zeggen met David, ga niet met mij in het gericht. Ik ben niet rechtvaardig. Daar mag ik weten. Helemaal volmaakt. In de liefde. Geen vrees meer. Zoals Johannes dat heeft geschreven. We hebben dat gelezen uit het 4e hoofdstuk. Volmaakt. God wel zien. Elkaar zien. Zonder te begeren. Elkaar horen zonder te veroordelen. Mens en dier in een nieuwe schepping. Zonder muren tussen Jood en Heiden. Dat is, ja, dan toch ook reden om te zingen. Hier, rechtvaardig volk, zing vrolijk. Roem van de deugden van God. Te alle tijd, je bent in Christus oprecht. En straks, echt helemaal het doel bereikt. Is dat jouw toekomst? Amen. We zingen psalmvers dat ik reeds citeerde, psalm 52 vers 7. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan.